Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.
Dit is een podcast van Rijnmond. Dit is Feyenoord, de verlenging.
Goeiedag, welkom bij de podcast van Rijnmond over Feyenoord. Direct na de 2-0 nederlaag in de Europa League. Bij VfB Stuttgart, een gehavend Feyenoord, toonde zich goed. Speelde vooral een prima eerste helft, maar vertaalde dat niet in goals. Geen prettig weerzien dus, een kwart eeuw nadat er wel werd gewonnen bij Stuttgart. En Don Leo voor een verbaal hoogtepunt zorgde. We praten erover na met Dennis van Eersel en Dennis Kalenburg, onze verslaggevers in Duitsland. En zometeen ook met Frank Stout, die de supporters van Feyenoord daar volgde. Maar om te beginnen, Dennis en Dennis. Feyenoord beter dan Stuttgart, maar niet fitter?
Ja, Feyenoord kon het op de laatste 20 minuten leek het inderdaad ook niet meer bijhouden. Hè. Toen werd het slordiger, kreeg Stuttgart kansen en zelfs inderdaad ook nog doelpunten. Dat zorgt voor mij toch voor een gevoel dat het vandaag niet nodig was als Feyenoord zelf die kansen, die er zeker in het eerste uur wel degelijk ook zijn geweest, wel had afgemaakt.
Ja, zeker. Omdat je die eerste helft gewoon de bovenliggende partij was, had je gewoon zaken moeten doen. Feyenoord kreeg daarin één grote kans met Hajj Moussa. Maar daar bleef het ook wel een beetje bij. Geen hele grote kansen. En dat is wel iets wat ik wel meer zou willen zien ook bij Feyenoord. Dat er inderdaad ook wel, als je inderdaad beter bent, dat ook tot meer grote kansen gaat leiden.
Feyenoord, de verlenging. Alles over jouw club.
Is de uitschakeling nabij?
Nog niet. Want laten we wel zijn, je bent nu op de helft. Feyenoord moet wel echt al zijn resterende thuiswedstrijden winnen. Hè? Te beginnen met Celtic. Dan ga je daar overheen op de ranglijst. Toen Graz komt nog langs. Die moet je gewoon allebei winnen. En waarschijnlijk, zeer, zeer, zeer waarschijnlijk, moet je dan dus ook daartussendoor in Boekarest, bij Steaua Boekarest, moet je ook winnen. En dat is niet onmogelijk. Als dat gebeurt, dan ga je denk ik nog steeds door. Als dat niet gebeurt, dan komt het aan op de laatste wedstrijd in Betis-Sevilla. Ja. Of in Sevilla tegen Betis. Ook niet onmogelijk, maar daar moet je het niet op aan willen laten komen. Dus nee, het is zeker nog niet voorbij. Maar dat Feyenoord er niet goed voor staat, dat mag wel duidelijk zijn. Ze kunnen zich echt niks meer permitteren.
Nee, laten we het hebben over deze dag. Over deze wedstrijd om te beginnen. Waarin heeft Feyenoord zich nou uiteindelijk het meest tekort gedaan?
Nou ja, uiteindelijk in het resultaat natuurlijk. Omdat daar natuurlijk gewoon wel veel meer in had gezeten dan een 2-0 nederlaag. En als je inderdaad ziet in die eerste helft, hè, dat je daarin, ja, wat ik net eigenlijk ook zei, de bovenliggende partij bent. Hè, gewoon echt wel veel op de helft van de tegenstander bent. Ja, dan moet je ook gewoon wel proberen daar meer zaken te doen. Ik vond dat er ook weinig werd geschoten, dat er weinig werd uitgehaald. Hè, met die kans van Hajj Moussa. Dan krijg je vlak voor rust nog een vrije trap op een hele gevaarlijke plek. Ja, die wordt dan ook, ja, makkelijk in de muur geschoten. Het is natuurlijk ook misschien ook wel dichtbij. Dat begrijp ik ook wel.
Je bedoelt die van Smal, bedoel je?
Hij bedoelt die van Hajj Moussa, vlak voor rust.
Oh, die vlak voor rust. Ja.
Ja, vlak voor rust.
Nou ja, en na één minuut natuurlijk al. Ook een matige vrije trap van Hajj Moussa.
Ja. Eigenlijk heel de avond. Ja. Feyenoord heeft best wel wat vrije trappen gehad.
Ja. Ja. Wat uiteindelijk dus weinig resultaten oplevert. Ja, eens.
Ja. Nou ja, ik zei het al. De fitheid. In hoeverre was dit vanavond in het zuiden van Duitsland een thema?
Het viel me nog mee, uiteindelijk. Omdat ik had gedacht dat Feyenoord rondom het uur al de nodige spelers misschien wel had moeten wisselen zelfs. Dat gebeurde dan niet. Ja, zeker in de laatste 20 minuten, dus vanaf de 70ste, zag je het al. Zelfs bij een Valente zag je het. En er waren meer spelers die opeens duels verloren. Maar vooral in de passing merkte je het, Bart, vond ik, dat het opeens onnauwkeuriger werd, slordiger werd. En dat vond ik juist heel erg goed voor elkaar vandaag. Dat ik Feyenoord heel erg nauwkeurig aan de bal vond op die laatste fase dan na. Ja, in de laatste 5 minuten geef je dat ook nog goals weg natuurlijk, waar we zo nog wel op zullen inzoomen wat daarin misging.
Ja, maar over dat niet wisselen. Uiteindelijk Van Persie wisselt vanavond maar 2 keer. Waarom zo weinig? Waarom geen verse krachten op het moment dat de tank leeg leek? Je kunt natuurlijk de vraag stellen, moet je verse benen wisselen voor moeten betere spelers uit om wat nieuwe krachten toe te voegen?
Ja, maar dan moeten die nieuwe krachten wel ook in de ogen van Van Persie iets toevoegen. En de blessures die er nu zijn, die wreken zich vooral op de bank natuurlijk. Want als je kijkt naar de basisopstelling van Feyenoord, ja, dan was dat best toch wel behoorlijk waarmee je uiteindelijk voor de dag komt. Borges in plaats van Sauer, dat dan wel. Maar voor de rest is toch een behoorlijke ploeg waarmee Feyenoord kwam. Als je gaat doorwisselen, dan was dat wel, denk ik, kwalitatief ook snel minder geworden. En zeker doordat je gewoon echt tot lange tijd een resultaat in handen had. Hè. Want Nieuwkoop is die tweede wissel in minuut 82. Op dat moment heb je nog steeds dat punt in handen. En het stond best wel goed, ook bij Feyenoord.
Nee, maar het heeft wel iets pijnlijks wat je nu zegt, Dennis. Dat bijvoorbeeld dus ook iemand als Tankstedt gewoon niet goed genoeg wordt bevonden. Waar toch veel voor is betaald richting Benfica. Komt dus ook niet als er diverse tanken leeg zijn in de plannen voor.
Precies wat je zegt ook, Bart, inderdaad. Hè? Want we hebben hem wel warm zien lopen, maar hij komt er dan ook niet in. En je denkt dan op het moment dat alles of niets moet worden gespeeld. Als je achter staat, ja, probeer het dan in ieder geval. Maar er werd niet ook geen aanstalten gemaakt om nog te wisselen. En dan is twee wissels in een ploeg waar fysiek natuurlijk best wel veel te doen is. Dan is twee wissels, als je spelers wat rust wil geven, is natuurlijk best wel opvallend. Aan de andere kant zal Van Persie ook hebben gedacht, ja, ik heb liever die spelers die dan iets vermoeider zijn, omdat de ploeg er anders er ook echt wel minder van wordt. Ik vond ook echt, na de wissel van Valente, waar Nieuwkoop voor in de plaats kwam, daar werd het niet beter van op het middenveld. Omdat Nieuwkoop is natuurlijk geen middenvelder, dus dat is, ja, dat kun je hem dan verder ook helemaal niet kwalijk nemen. Maar je ziet wel dat Valente natuurlijk een bepaalde kwaliteit met zich meebrengt. Goed aan de bal, altijd een goede paas ook geven, overzicht houden, rustig blijven. Daar heb je ook echt wel wat aan. En dat, ja, vond ik bij Nieuwkoop is dat gewoon echt een, ja, in dit geval natuurlijk een scheve vergelijking, omdat het dus niet zijn plek is. Maar ja, ga je er dus wel voor ze op achteruit.
De goal van VfB Stuttgart, de 1-0, viel ook 2 minuten na de wissel van Valente. En dat brengt ons bij het volgende punt.
Het kantelpunt.
Want was dat ook meteen die 1-0? Was het toen meteen klaar met Feyenoord?
Nee, ik zei toevallig tijdens de wedstrijd ook van, ja, degene die de eerste goal maakt gaat deze wedstrijd over de streep heen trekken. En ik had wel het gevoel van dat Stuttgart wel in die fase ook gewoon wel beter erin zat. In de eerste helft vond ik Feyenoord beter. In de tweede helft hadden ze ook wel iets anders neergezet. Hè, met Larin, die dus waar niet meer op door werd gedekt, maar die wat meer ruimte kreeg. Waardoor het net even iets anders was. En zij in die tweede helft ook gewoon beter voor de dag kwamen. En ik gaandeweg die tweede helft steeds meer het momentum de kant van Stuttgart op vond te schuiven en zij gewoon beter in de wedstrijd kwamen. En dan weet je, als je er al niet helemaal lekker in zit, spelers echt moe zijn. Timber zei het volgens mij ook na afloop bij een van de collega's, van ja, ik was gewoon echt helemaal leeg aan het einde. Ja, dan is het ook niet heel gek natuurlijk als zij heel laat die 1-0 maken, dat als die tank al fors leeg is, dat er ook niet heel veel meer uitkomt.
Nee, de tank leeg. Het woord is nu geloof ik al een paar keer gevallen, althans die uitdrukking. Maar ja, we kunnen het ook niet onbenoemd laten. De blessuregolf bij Feyenoord, die ook zeker debet zal zijn toch aan deze nederlaag. Geen Stijn, geen Wang, geen Targaline.
Ja, ik heb met de wedstrijd, het wedstrijdbeeld in het achterhoofd, nog niet eens het gevoel dat het daar nou per se aan ligt. Hè. Het is ook individuele kwaliteit. Het afmaken van de kansen wel of niet. Want daar zit wat mij betreft ook een patroon in. Bij de grotere wedstrijden die we hebben gezien. Hè. PSV gaat dan uiteindelijk verloren. Maar zo slecht kwam Feyenoord helemaal niet voor de dag. Het had wel de kansen om het anders te laten lopen. Aston Villa, Feyenoord had de kansen. Het eerste uur was gewoon sterk. Er was positiviteit over. Stuk voor stuk terecht. Maar stuk voor stuk blik je ook terug op wel weer een nederlaag. En in dat rijtje past Stuttgart nu ook weer. Hoewel als je het doelpunt gaat analyseren, ook wat je zegt klopt, Bart. Die afwezigen die heb je. Maar het was echt niet nodig geweest met de ploeg die er nu in stond. En ik vond het doelpunt, dat daar meerdere spelers echt wel meer aan hadden kunnen doen. En wat mij betreft begint dat met Sauer, die als linksbuiten meedient te lopen met zijn man. In dit geval, hoe heet hij ook alweer? Asignon, ja. De back, waar de Smal een beetje komt te zweven. Asignon kan die bal helemaal vrij voorgeven.
Mooie voorzet.
Daarna kan die, daar een mooie voorzet, maar wel een weifelende Welleroyter, omdat er een beetje een curve in zit. Dan staat El Canoes toch te vrij ook. Met ik denk dat het Reed is die daarop had moeten doorstappen. Maar dat zou ik even beter moeten zien in dat 16 meter gebied. Feit is in ieder geval dat hij daar veel te vrij staat.
Stond helemaal vrij, ja.
En dat doelpunt, ja, zeker ook de opbouw erin, was echt niet nodig geweest. En paste ook niet bij de rest van de wedstrijd. Ik vond Feyenoord verdedigend echt een goede stabiele indruk maken. Ik heb ook een lange tijd gedacht van dit gaat gewoon 0-0 blijven.
Zeker eerste helft, hè? Stond als een huis achterin bij Feyenoord. Goed, die 1-0... Je hebt hem omschreven, die 2-0 die valt in blessuretijd. Is eigenlijk een countergoal, hè? Want Timber verliest de bal in de 16 van de tegenstander.
Ja, dat zegt me niet zoveel. Fijn, het nam een risico. Hè? Nee. Het nam, jij hebt het over Tankstedt. Dit zegt misschien ook voldoende. Wat daarna begint natuurlijk als extra aanvaller naar voren. Dus er werd wel risico genomen, een extra aanval. Het was alleen niet Tankstedt. En dan weet je, dan kun je ook nog tegen een tweede aanlopen in de blessuretijd. Ja, so be it.
Goed jongens, we praten zo meteen met jullie door over andere zaken rondom deze wedstrijd. Nu contact zoeken elders in de stad, in Stuttgart, daar in het zuiden van Duitsland met Frank Stout. Frank, jij bent deze hele dag in het kielzog geweest van, pak een beet, 5000 fijne supporters. Een hoop rond te doen geweest op de donderdagavond. Om te beginnen, de optocht die al kort na de start is gestaakt en de entree van diverse Feyenoord supporters bij het stadion. En er is ook nog wat in de rust gebeurd. Laten we die drie stappen eens doornemen. En begin dan eens, als je wil, bij die corteo, bij die optocht.
Bij de optocht, die ging aanvankelijk best wel goed. Je werd van de Biergarten met bussen daar naartoe gebracht. Oké, een paar bussen die reden direct door naar het stadion. En supporters moesten teruglopen, als ze dat zelf wilden, hè, naar de plaats van waar die corteo zou beginnen. Ja, en dan begint die corteo en dan is er vooraf enorm gewaarschuwd door de Duitse politiejongens. Ga geen vuurwerk afsteken, want dan volgen de maatregelen. Nou ja, die corteo die is een paar honderd meter onderweg. Of ja, daar gaan de fakkels de lucht in. Dan is er knalvuurwerk, vuurpijlen. Ik heb even later ook nog een paar vuurpotten gezien. Ja, dat sloeg echt nergens op. Zoveel vuurwerk. Ja, en dan, ja, dan doen die Duitsers wat ze hebben beloofd. Dan staken ze die mars. Dan mag er niet verder worden gelopen. Ja, en zo uiteindelijk, het gebeurt er gewoon een paar keer. Dan heeft die corteo, die loopt meer dan 3 kwartier vertraging op. Er moet zelfs nog een waterkanon aan te pas komen. Niet om te spuiten naar de supporters, maar om een brand te blussen. En even later ook om supporters af te schrikken. Ja, maar daar is toch wel het een en ander misgegaan. Niet alleen door de Feyenoord supporters trouwens met dat vuurwerk, maar ook gewoon door de Duitse organisatie. Ik heb na afloop nog contact gehad met wat mensen die dat namens Feyenoord allemaal begeleiden. Van de SLO-tak. Ja, en die zeggen ook van ja, had een voorbeeld genomen aan bijvoorbeeld hoe het in Engeland en Schotland gaat. Als er gewoon aan beide kanten allemaal politieagenten meelopen, dan worden er gelijk de echte raddraaiers ertussenuit gehaald. En dan wordt een fakkel tussen de vingers gezien. Maar goed, dat deed de Duitse politie niet. En wat ook wel opmerkelijk is, omdat je er zoveel vertraging opliep, moest het laatste gedeelte van de mars gewoon tussen de auto's gelopen worden. Hm. Ja, en dan zitten er allemaal mensen in hun auto. Nou, die zijn niet gelukkig hoor, als er 2000 man op je afkomt. Maar er is niks gebeurd of zo. Ik was wel bang dat er misschien een spiegel zou sneuvelen of zo. Maar dat is allemaal gelukkig goed gegaan. Die supporters wisten ook wel van, ja, we hebben al zoveel vertraging. We moeten nu gewoon doorlopen, zo snel mogelijk richting het stadion. Ja. Dat is dus wel gebeurd.
Zeker. De politie zat er deze hele dag kort op. Sterker nog, een paar dagen voor deze wedstrijd al diverse uitingen gecommuniceerd. Van inderdaad, geen vuurwerk bij de optocht. Gedraag je in en rond het stadion. Gedraag je in de stad, anders kom je er niet in. Toch kiest de politie ervoor om bij de entree van het uitvak, wat zal het geweest zijn, 3 kwartier voor de aftrap, met pepperspray te gaan spuiten. Ja. Enig idee waarom dat gebeurd is?
Ik heb een aantal mensen gesproken. In eerste instantie was het heel raar. Ineens komt er allemaal ME. En een minuut later is het heel erg onrustig. Ik stond zelf helemaal achteraan. Ik had weinig trek om er helemaal vooraan tussen te gaan staan.
Dat is het.
Ja, en dan wordt er inderdaad met pepperspray gesproken. Ik heb zeker 6 jongens gezien die getroffen zijn. Sterker nog, ik ben nog met 1 van hen na afloop terug de stad in gegaan. En die vertelde ook dat er jongens waren, Feyenoord supporters, die ineens een bivakmuts op hebben gezet en probeerden zo snel mogelijk door de menigte te komen naar het stadion, omdat ze bang waren dat ze die aftrap van de wedstrijd zouden missen. Ja, en daar heeft dan de Duitse politie op gereageerd met in mijn optiek wel een iets te heftige maatregel door op willekeurige fans met pepperspray te spuiten.
Ja, dat was allemaal vooraf. Dan zitten we te kijken vervolgens naar een zeer prettige eerste helft, waar het Feyenoord in ieder geval betreft in deze uitwedstrijd. En dan tijdens de rust gebeurt er ook van alles. En dat was dan met name naast het uitvak. Er zou een net zijn gesneuveld. ME moest er aan te pas komen. Heb jij een beeld wat daar nou precies gebeurd is? En, dat is gelijk de vervolgvraag, wat kan dat voor consequenties hebben?
Vooropgesteld, ik zat niet in het stadion, nee. Ik heb het niet gezien. Ik heb zojuist net wel een filmpje gezien op een of ander ultra supporters account, waarbij je ziet dat er een hek met geweld sneuvelt. Volgens mij is er geen confrontatie geweest in het stadion, ook omdat de ME er al snel tussen kwam. Maar ja, dit is niet goed voor de reputatie van Feyenoord, dat is duidelijk. En ik weet niet wat de consequenties daarop zijn.
Nee, maar erop vooruitlopend, zou je kunnen vrezen dat bij de volgende uitwedstrijd, en die zal zijn in Boekarest, dat het misschien wel consequenties kan hebben. Goed Frank, dankjewel tot zover. We komen zo meteen in deze podcast weer bij jou terug. Want er zijn natuurlijk ook gewoon leuke verhalen te vertellen.
Oh zeker, gelukkig wel.
Ja, en daar willen we zo meteen uiteraard alle ruimte voor hebben. Terug naar Dennis en Dennis over de wedstrijd. Over diverse spelers toch maar nog even. Om te beginnen, Timber en Valente. Lekker duo samen op het middenveld.
Ging hartstikke goed. Het was mooi om te zien dat Timber het ook 90 minuten weer volgehouden voor het eerste. Ook daar raakte, daar komt hij weer Bart, de tank op een gegeven moment leeg. Ja. Gaf die zelf ook aan. Maar Timber kletste weer lekker in dat karakteristieke wegdraaien. Ook Stuttgart had het daar toch gewoon heel moeilijk mee. Moest steeds overtreding maken op Valente. Op een gegeven moment kregen ze ook geen grip op. Gingen ze ook maar een beetje schoppen.
Onderbreek je heel even kort, Dennis, want je noemt de naam van Valente. Ja, en dat brengt ons natuurlijk wel bij dit mini-rubriekje.
The man of the match.
Want heeft Valente zich het Nederlands elftal ingevoetbald vanavond?
Ik ben heel benieuwd. Hè? De selectie van Oranje, van Ronald Koeman, gaat vrijdag komen. Hij werd er ook naar gevraagd op de persconferentie. Of hij nu rekent op een uitverkiezing. Hij krijgt het ook mee. En of hij dan inderdaad in het Oranje gaat spelen. Omdat hij in het verleden, hij mag ook in theorie voor Italië spelen, ook wel eens heeft gezegd dat hem ook heel erg mooi leek. Nou, inmiddels lijkt Oranje hem toch ook wel heel mooi dat dit hem staat. Ja. Ik ben benieuwd of hij erbij gaat zitten. Er is ook een voorselectie, maar die wordt tegenwoordig niet meer gecommuniceerd naar ons. Hè? En Valente zei dat hij niets had gehoord, dat hij daar dan eventueel bij zat. Maar dat deed hij ook met zo'n grijns dat we een beetje gingen twijfelen. Ja,
meet hij dat
zit
wel?
Zit je nou een beetje te jokken of niet? Dus we gaan het merken of hij erbij zit. Ik zou het niet gek vinden, omdat Koeman natuurlijk op dat middenveld ook een beetje lijkt het aan het uitproberen is. Hè? En andere linies ook met Stijn, met Meerdink. Ja, met het niveau dat hij haalt.
Ja.
Ja, zou het ook weer niet super gek zijn? Ja, nee. Nou, de voorzitter van zijn fanclub hoef ik het niet te vragen.
Die zit zeker naast je. Ja, precies. Ja. Nee, nou ja, gechargeerd gezegd zei ik natuurlijk net van, heeft hij zich vanavond het Nederlands elftal ingevoetbald? Dat heeft hij natuurlijk dan zeker de voorbije weken uiteindelijk gedaan, want
nou, maar Koeman zegt wel, Bart, sorry dat ik je onderbreek, dat over Stijn bijvoorbeeld ging het, dat juist in dit soort wedstrijden, in de Europese wedstrijden, dat is waarvan hij ook wil dat je het laat zien, want dat komt alweer meer in de buurt bij wat ook bij de stap bij het Nederlands elftal nodig is.
Nou ja, dat wilde ik ook nog zeggen. Ik bedoel, hij stond weer met paasjes te strooien vanavond, die Valente. Ja, dat is om van te likkenbaar, hè?
Ja, ook omdat hij natuurlijk onder druk dat ook vaak doet, hè? Want hij blijft heel rustig ook onder druk. En dat is ook wat hem onderscheidt, dat hij goede acties maakt. Als hij onder druk komt te staan, ook daarin technisch begaafd is, waardoor hij zichzelf makkelijk wat ruimte verschaft om vervolgens een geweldige paas te geven. We zagen een steekpaas in de tweede helft op een gegeven moment, ik denk richting Sauer, even uit mijn hoofd. Ja, echt geweldig, weet je wel. Het gemak waarmee dat gebeurt is natuurlijk gewoon heel erg prettig om naar te kijken. En het is ook wel weer een beetje tegenstrijdig als je dan dit soort spelers juist ziet excelleren en andere spelers waar gewoon veel geld voor is betaald, ja, die gewoon echt gewoon nog steeds niet leveren. Dat vind ik ook wel weer het vervelende eraan.
Zoals wie?
Ja, Borges. Ja. Hebben we vandaag ook weer in actie gezien. Ja, en ik zie echt nog niet, en ik weet, die jongen komt uit een ander land, heeft vervelende familieomstandigheden meegemaakt, weet je, dat neem ik ook echt wel mee. We hebben hem nu echt al meerdere keren in actie gezien. Hij is al echt al meerdere maanden ook bij Feyenoord. Ja, en ik vind gewoon niet dat hij brengt voor een speler van wat hij heeft gekost, wat hij zou moeten brengen. En je kunt natuurlijk wel over gewoon bepaalde basisvaardigheden beschikken, waardoor je dat wel zou kunnen zien. Volgens mij nam hij ook op een gegeven moment een corner, waarbij ik ook vind dat Feyenoord trouwens bijzonder weinig rendement had, want die corners leveren gewoon echt nul gevaar op. Ja, kwam er ook van zijn voet corners af, waarbij ik er op een gegeven moment eentje zag, die kwam geloof ik niet eens boven het gras uit. Die bleef gewoon in het gras zo'n beetje rollen.
Ja, dat is van Borges, zoals dat, ja.
Ja, ja.
Maar dus, waarom speelde die überhaupt? Waarom speelde Sauer niet?
Ja, ik denk dat dat ook weer Omdat Sauer natuurlijk ook een jonge jongen is, waar ook wel veel van wordt gevraagd al gelijk in dit seizoen. Hè. Komt natuurlijk van huurbasis terug van NAC. En dat ze ook denken, kijkend naar de data die daarachter ligt, dat ze ook voorzichtig met hem moeten zijn om ook niet hem over de kling heen te jagen.
Ja, precies. Door de situatie waarin Feyenoord zit, de blessuregolf die gaande is. En dan misschien wat meer voorzichtigheid is geboden. Die blessuregevolgen, golf Dennis. Vorig jaar is hij geanalyseerd en wist men in april wat er nou vorig seizoen eigenlijk allemaal is misgegaan. Gaat dat nu weer worden onderzocht? Heeft men een idee waar dit nou allemaal aan ligt?
Ja, Van Persie noemt het het domino-effect. Wij hebben het eerder zelf in onze analyses vanaf de zijkant het sneeuwbaleffect genoemd. Dat spelers zitten dan al op het randje en soms kun je er ook overheen kukelen. En Van Persie zegt dat ze er alles aan doen bij Feyenoord om dit te voorkomen. Neem een Jordan Bos. Ze hebben, wanneer het kon, hem echt rust gegeven. Hebben er rekening mee gehouden. Ja, dan gebeurt het toch. Ja, ik vond dat eerder eigenlijk een zorgwekkende uitleg of een zorgwekkend antwoord dan dat het geruststellend was. Want ja, als je er dus alles aan doet en je hebt er rekening mee gehouden en het gebeurt toch nog en je komt weer in deze situatie. Ja, dat geeft mij geen enkele garantie dat het zich dus niet verder door gaat zetten zoals het dat vorig seizoen ook deed.
Nee, precies. Want een ander voorbeeld is Sam Stijn, die uit voorzorg, zo zei hij zelf, werd gewisseld tegen Volendam het afgelopen weekend. Maar goed, die hamstringblessure is dan blijkbaar toch dermate erg dat hij vanavond niet mee kan doen.
Twijfelgeval voor zondag ook, heb ik even nagevraagd nog. Targaline waarschijnlijk zondag de wel.
Maar dat, dat betekent dat Stijn totaal niet herkent op het moment dat hij dat pijntje voelt zondag in de Kuip. Of was het zondag vorige week? Die dagen gaan allemaal snel, jongens. Het was zaterdagavond inderdaad. Ja. Die heeft waarschijnlijk niet zo'n geschiedenis als het gaat om het hebben van blessures. En dus niet kan inschatten, nog niet voelt van, oh wacht even, dit is misschien wel veel ernstiger.
En ook natuurlijk niet gewend is om om zoveel wedstrijden op achter elkaar ook te spelen in korte tijd. Hè?
Nou, vorig jaar bij Twente wel natuurlijk.
Bij Twente wel, maar
gespeeld.
Jawel, maar ik denk toch ook, hè, want hij heeft toch zelfs bij het Nederlands elftal nog eventjes gezeten. Dan wordt natuurlijk wel meer gevraagd, ook bij Feyenoord, in diezelfde hoeveelheid wedstrijden, Twente speelt ook Europees, ben ik met je eens, maar er wordt bij Feyenoord natuurlijk wel meer gevraagd ook in het leveren, zowel qua trainingen, dat hoor je ook van spelers, als in wedstrijden, want ze moeten allemaal wennen en aarden en aan het niveau van Feyenoord wennen. Daar wordt daar gewoon ook meer gevraagd, waardoor het misschien ook lastig is inderdaad om dat te herkennen, als je op een ander niveau ook komt te acteren.
Ja. Dat is waar. Brengt ons bij Kyle Larin, die dus vandaag op 10 stond. Hoe beviel dat?
Oké. Okay. Maar nee, dat...
Ik hoop dat de analyse langer is dan dit ene woord.
Nee, hij vecht zijn robbertjes uit. Kan af en toe de bal sterk bij zich houden. Ja, het is, ik vind het geen echte nummer 10, ook al heeft hij dat rugnummer... Wel, en dat zit hem ook in het loopvermogen dat ik graag bij nummer 10 dan ook zie. Toch echt wat meer box-to-box. Dat vult hij dan anders in. Maar ja, een speler die dat echt op die manier in kan vullen, die is er nu wellicht niet. Of je had weer nog verder moeten schuiven met Valente, die tegen PSV wel die rol had. Ja. Als je dit allemaal in je achterhoofd hebt, vond ik zeker niet dat hij het slecht deed.
Nee, maar vaststaat ook wel dat we Ueda, die toch, en dat weten we, echt afhankelijk is van een nummer 10, van Stijn, en dat koppel dat marcheert. Ueda niet echt gezien, hè? Goede kopkans heeft hij wel gehad in de wedstrijd, maar verder...
Ja, verder niet. Nee, er werd ook heel veel gedekt. Hè. Er werden ook best wel veel overtredingen gemaakt. Ik heb dat trouwens even opgezocht. Want ik kwam iets tegen van Opta Johan, de data site. 48 overtredingen. Ja. En dat is het meeste in een Europese wedstrijd in de laatste 8 seizoenen.
22 van die 48 overtredingen van Feyenoord trouwens.
Ja, dus, ja. Dus dat speelt natuurlijk ook wel mee. Hè. Er werd echt vol ook op hem gedekt. En hij werd ook gewoon niet gevonden en in zijn krachten bereikt. Dus hij speelde gewoon vandaag een onopvallende wedstrijd.
Ja, hoe gold dat voor Hajmoussa? Die niet alleen de vrije trappen moet gaan trainen, hebben we eerder al vastgesteld. Ja. Want er ging veel over rechts, hè, in deze wedstrijd.
Ja. Ja, en dat zeker, ik denk nog zelfs wel meer in die eerste helft nog dan in de tweede helft. Omdat zij dus ook simpelweg wat hadden omgezet ook, hè, in die tweede helft. En als je dan in die eerste helft ook ziet, dat hij krijgt dan op een gegeven moment die grote schietkans die de keeper uiteindelijk tegenhoudt. Ja, en ik denk wel, die bal vlak voor rust, dat hij op het moment dat hij doorloopt, kan die dus afgestopt worden door middel van een overtreding. Maar ik denk als hij doet wat Saibari van PSV deed in de Kuip tegenover Wellenreuther... ja, als die zoiets zou hebben geprobeerd, of in ieder geval gewoon had uitgehaald, dat je daarin veel meer resultaat had kunnen halen. Maar het blijft zo'n momentvoetballer, hè, dat je het ene moment denk je, ja, hier gaat alles goed. En het andere moment denk je van, ja, wat probeer je nou eigenlijk, weet je wel? Om het zo moeilijk te doen of nog een actie te maken, dat blijft natuurlijk best wel een doorn in het oog. En de vraag is, gaat dat uiteindelijk bij hem bijgeveld worden en bijgeslepen worden, waardoor hij een veel hoger niveau kan aantikken qua rendement?
Wat denk je?
Ik denk dat het best lastig is om dat helemaal eruit te timmeren bij iemand. Omdat hij al jarenlang gewend is om op deze manier te spelen. Maar ik ben er wel van overtuigd. Hij heeft kwaliteiten dat als hij dit wel kan, ja, dan gaat hij straks een hele grote stap maken. En doe je dat niet, dan wordt het misschien straks, ja, ik zeg het nu even kort door de bocht, maar een stapje.
Ja, ik had wel het idee, je hebt het over dat moment vlak voor rust, hè, dat hij erdoor ging en dat hij gepakt werd. Dat we even dachten, hey, is dit misschien rood voor die Mittelstad of is het een pingel? Maar het was al wel echt net buiten. Maar hij had hem gemaakt, denk ik hoor. Als hij niet was gepakt, had hij hem gemaakt, Rasmus. Hè? Overigens gebeurde een paar minuten in de tweede helft natuurlijk aan de andere kant met Feyenoord precies hetzelfde. Hè? Dat Reed even aan de noodrem moest trekken. Ja. Geel kreeg al vroeg in die tweede helft. Overigens slim meegelopen met Valente, hè? Want daardoor is het geen doorgebroken speler. Ja. Was weer Gochman van die middenvelder, van Luciano Valente. Ik wil weer eventjes terug naar Frank, naar onze man tussen, bij, met en rond de supporters.
Staat hij al op de bar?
Nou, voor mij is hij gewoon helemaal afgeserveerd voor vandaag, of niet Frank?
Ja, ik was vanaf een uurtje of 11 buiten tot een uurtje of 10. Ik vond het wel goed.
Ja, ik snap het.
Dus ik zit lekker in het hotel naar jullie te luisteren.
Over die uren buiten, Frank, want we hebben het net, en dat moet even ook vanuit journalistiek oogpunt, datgene gesproken waar we over hebben gesproken, maar toch deze dag eventjes. Wat was er mooi, wat was er leuk, wat was het hoogtepunt? Ik zou hem wel weten. Die man van 90 uit, wat was het ook weer? Oosterwijk, Oorschot?
Nee, Oorschot. Oorschot. Ja.
Geweldig.
Martien van den, ja. Jij hebt opgeschreven?
Nee, het staat op mijn telefoon. Maar ik ga het je vertellen. Hoor. Even hier, hoor.
Hoe heet het? Ja, dat is een mooie, echte Brabantse naam.
Ja. Even kijken. Ik heb hem. Martien van den Wittenboer uit Oorschot, 90 jaar. Nou, en Frank, vertel hoe je deze man trof.
Deze man die zat net als zoveel andere Feyenoord supporters vandaag aan het begin van de middag in de zon op een terras achter een glaasje, een potje bier. Gewoon te genieten van een away day van zijn favoriete club van Feyenoord is. En als je 90 jaar bent en je gaat nog steeds zo vaak naar uitwedstrijden, niet alleen in Nederland maar ook Europees, met zijn zoon, met vrienden van zijn zoon erbij. De rollator stond naast zijn stoel. Tijdens het interview kon ik even op zijn rollator zitten. Ik vond het zo mooi, zo vertederend om te zien dat een man van 90 nog zo gek is van zijn club en nog steeds meegaat naar Europese uitwedstrijden. Ja, dat vond ik hartstikke mooi om te zien. Die zoon van hem vond het ook prachtig om erover te vertellen. Ik had het idee dat hij het sowieso heel leuk vond om te vertellen, want hij bleef maar doorratelen aan één stuk, die man. Maar nee, het was gewoon echt hartstikke leuk om zo'n man daar te zien en te spreken. En ja, het staat in zijn geheel op rijmond.nl en ook op YouTube is een leuk filmpje gemonteerd door de collega's die in Nederland werkten. Ja, dat is echt nog wel de moeite waard. Ook al heeft Feyenoord vandaag verloren, kijk gewoon even dat lekker terug. Ja. En ook die Corteo kan je nog allemaal terugzien op onze YouTube-account.
Ja, waarom was dit de meest druk bezochte Feyenoord-uitwedstrijd van dit seizoen in de Europa League?
Ja, dat is logisch, denk ik. Hè?
Omdat je kan rijden, zou je zeggen. Maar het is niet een klein stukje rijden.
Nee, hangt er vanaf van waar je komt. Ja. Ik heb ook nog vandaag een stuk gelopen met mensen uit Venlo. Voor hen was het 4,5 uur rijden. Voor zeg maar de gemiddelde Rotterdammer een uurtje of 6,5. Het is inderdaad eventjes rijden, maar het is relatief natuurlijk dichtbij. En een redelijk uitvak met 3000 beschikbare kaarten. Er horen ongeveer 1000 supporters waren op de thuisvakken. Iets minder dan 1000 keken ook nog in de stad. Dus ja, dat was natuurlijk de reden waarom er zoveel gingen. Ja. Ook een mooie sportieve tegenstander. Dus ja, dat was druk.
Ja, verder deze dag, hoe zou je hem omschrijven?
Als een dag.
Met name de uren voor de wedstrijd dus.
Ja, precies. Eigenlijk hetzelfde als dat we ook bij Feyenoord zo vaak op het veld zien. Als een dag met twee gezichten. Een hele mooie dag tot een uurtje of 4:30, 5. En daarna werd het ook wel genoeg lelijke dingen gezien. En dat zijn we eigenlijk niet gewend van Feyenoord in Europa. Dat gaat de laatste jaren is het echt een groot feest waarin alle supporters zich van hun beste kant lieten zien. Maar dat was vandaag op sommige momenten helaas een tikkeltje anders. En er was ook nog een groot feest georganiseerd in de stad bij de Biergarten. Dat was aan het begin van de middag, vond ik het hartstikke leuk. Maar rond een uurtje of 4:30 werd het daar ook ietsje grimmiger met af en toe wat vuurwerk. Ik heb nog een brandje gezien. Maar goed, dat ging op zich vrij ordentelijk allemaal.
Jawel, maar toch, Frank, zou je hopen dat op het moment dat in dit geval de Duitse autoriteiten een oproep doen, doe het niet. Ja, dat het dan ook gewoon niet gebeurt. Hè? De naam van Feyenoord komt wel weer in discrediet.
Ja, dat is zeker het geval. Zeg maar in de nacht van woensdag op donderdag ging het wel goed. Hè? Is er één iemand gewond geraakt. Een Feyenoord supporter na een vechtpartij met mensen die niks met VfB Stuttgart te maken hadden. Dus de politie die sprak daarvan een relatief rustige avond. Maar ik ben heel benieuwd wat de reacties zijn na wat er vandaag is gebeurd en of er eventuele consequenties gaan volgen.
Weten we nu nog niet en dat gaan we volgen. Nee. Dankjewel Frank en ik denk slaap lekker maar. Hè?
Zeker. Nou ja, ga morgen gewoon weer met frisse moed een nieuwe aflevering van FC Rijnmond maken natuurlijk.
Oh ja.
Met Michiel Kramer en Adrie Poldervaart.
Ja. En verder? Wie er nog meer?
Ja, Dennis van Eersel, maar we kunnen niet tegelijkertijd praten, want dan moet je weer schuiven gaan openzetten.
Ja,
in de studio,
dat is dat. Ja, dat is bij voorbereiding niet doen, maar als we eenmaal opnemen kan dat wel. Dus Dennis kan reageren als hij wil, maar ik zou alleen niet weten waarop.
Nou, dat Dennis morgen in FC Rijnmond moet zitten, dan moet je een beetje fris zijn, Den.
Ik ga mijn best doen, Frank.
Dat lijkt me wel, ja. Maar
ik lig niet met jou op de kamer, dus dat fris, dat moet dan goed komen.
Ja, jullie zitten niet in hetzelfde hotel, begreep ik.
Nee, dat hebben de Dennissen vakkundig geboekt. Die wilden mij er niet bij hebben. Die zijn mij zat, ja.
We vroegen ons af of dit een subtiele hint was, maar ik denk dat die...
Niet subtiel, maar de boodschap is wel duidelijk, ja. Jullie verkiezen voor een verblijf met Mikkels en Martijn, de onafscheidelijke Siamese journalistieke tweeling.
Ja, maar dat zijn Dennis en Dennis ook.
Ja, dat inmiddels wel, ja. Inmiddels wel.
Na deze trip niet meer zo, hoor.
Oh nee?
Den heeft echt de hele dag... Ik dacht de hele dag dat ik de ARD op had. Had de hele dag Duitse radio voor mij gevoeld. Ja? Doe het even één keer. Dit heb ik heel de dag aan moeten horen.
Ik denk al een half uur. Wat is deze podcast toch bij wijze van uitzondering buitengewoon serieus vandaag? Ja. Dat komt door de uitslag. En dat
door de
uitslag.
Als het 0-2 was geweest, had hij meteen zo geopend.
Precies. Dat komt
door
datgene wat er met de supporters is gebeurd. Maar goed, nu we toch dik door het half uur heen zijn. Kranenburg, kom maar door met imitatie van ik weet niet wat allemaal wel niet.
Nou, het ging erover hoe je als Duitse radioman een beetje zou klinken. Daar hadden wij het hier een beetje over. En toen zei ik zo van dat je als je iets zegt, dat het gelijk al een beetje smoezelig klinkt. Dus het begon inderdaad van ja, hallo, darf ik je dat wat vragen? zo begon dat. En uiteindelijk was daarmee het zaadje geplant. En liepen we de hele dag van
te praten. Ja. Weet jij nog dat wij een jaar of 10, 15 geleden samen hebben geprobeerd om een carnavalsnummer te maken in het Duits?
Hè? Wat? Hier weet echt niemand wat van, hoor. Hij
is ook nooit gelanceerd.
Nee, de platenmaatschappij
wist niemand ook.
Nee, de platenmaatschappij was uiteindelijk bang dat grote artiesten daardoor te veel in het niet zouden vallen.
Ja, maar we hadden een goede producer. De Nederlandse versie van Snies naar Snappie heeft geproduceerd. Maar het is geen hit, geen hit geworden. Hij is nooit gelanceerd.
Hij is nooit uitgebracht. Nee,
maar zou het een slager zijn geweest?
Nee. Het was een soort carnavalsachtig nummer, weet ik nu inderdaad nog. Ja, ik denk dat het zeker 15 jaar geleden is.
Maar jullie kunnen dat helemaal niet zingen?
Frank zeker niet. Ik heb Frank een keer in de karaoke club gehoord. Deze trip nog ook.
Ja, het glazuur weer van de muur, hè?
Maar nog veel erger, Bart. Ik denk dat het nog ergens bij ons in de Rijnmond-systemen ergens bewaard moet zijn. Oh. Dat we hebben zo'n zeg maar alleen maar de audio, de geluidsband van Step Right Up van Jamai.
Ja.
maar dit is, we gaan echt lang terug. We gaan veel te lang werken we al samen, Frank. Maar die heb jij ooit ingezongen ook. Ja,
ik
dat
weet
was
niet meer
erg,
waarom.
Zeg.
Ja, soms denk ik wel eens bij mezelf, ja jongen, wat doe je jezelf aan? Is dan werkelijk alles schaamte
voorbij? Wij denken dat ook.
Daarom
zit jij nu in een hotel.
Ja, maar goed, weet je, nu we toch bezig zijn, ik wil het verhaal van woensdagavond in een Ierse pub ook wel een klein beetje toelichten. Was ook wel bijzonder trouwens. Er waren 200 man, 200 Feyenoord supporters in een Ierse pub om 7:30 in de avond uiteraard. En de eigenaar die zei, jongens, al 40 jaar is deze Ierse pub een begrip in Stuttgart vanwege haar befaamde karaokeavond. En jullie zitten nu al non-stop een uur lang alleen maar Feyenoord liedjes te zingen.
Dat was jouw teken, hè?
Ik! Oh, je had niks gevraagd.
Ik kleed hem even een beetje in. Zo aan het eind van de podcast kan nog een beetje gelachen worden of niet. Misschien dat mensen het wel gênant vinden. Kan natuurlijk ook.
Als we nog luisteraars hebben. Of allebei.
Ook dat. Maar het is een lange rit. Dus we hebben in elk geval 5000 luisteraars, ga ik vanuit.
Deze intro is langer, hoor.
Nou, dat kan je. Ja, omdat jullie me interrumperen. Dus die man
die zegt, jongens,
doe even normaal, of gedraag je, of je gaat weg. En bovendien, de politie staat al klaar om je eventueel op te halen als je niet kan gedragen. En wat verbaast mij, dat gewoon van de 200 aanwezige Feyenoord supporters er 150 uit zichzelf zonder te mokken vertrekken. 50 blijven er over, er begint een karaokeavond, steeds meer andere Nederlanders komen de zaken in. Ik denk uiteindelijk toch wel een mannetje of 100, 120. Alleen die Nederlanders die mogen geen plaatje aanvragen om te zingen, omdat die eigenaar denkt dat ze allemaal te dronken waren. Nou, laten we zeggen, voor 70% was dat ook wel het geval. Maar die man die zegt tegen mij, joh, jij bent nuchter, jij mag als enige Nederlander een plaatje doen. Nou ja, andere Nederlanders erbij, oké, laat hem maar You Never Walk Alone zingen. En dan denk ik, ja, moet ik nou een stapje terug doen of gewoon het podium pakken? En ik vind het ook leuk om te zingen, zoals Dennis van Eersel ook weet. Want vorig jaar in Milaan heeft Dennis nog een keertje gekaraokerd op een verjaardagsfeest van een Italiaanse familie. Dat misschien voor een volgende podcast.
Ik zou nu de audio daarvan erbij kunnen pakken, hoor. Ja,
die... Van Dennis?
Nee, dit is het verhaal van Frank.
Ja.
We deden nu het verhaal van Frank.
Nou ja, dus rond 9:45 betrad ik het podium en zong daar eventjes You Never Walk Alone. En ja,
eventjes.
Dat is toch dat liedje dat Litouwers ook zong?
Het schijnt. Het schijnt. Ja. Zij dachten dat het van Gary and the Pacemakers was, maar het was toch echt van Litouwers, zoals we allemaal weten. Ja, en de hele zaal ging los, hoor. Nederlanders, Duitsers, arm in arm. Gezellig.
Ja.
Als je ervan houdt.
Mooi verhaal. En voor al die Feyenoord supporters die nu in de auto zitten vanuit Stuttgart naar Nederland, die denken, waar heb ik nu de afgelopen 4 minuten naar zitten luisteren? Sorry, het zijn minuten die je nooit meer terug krijgt in je leven.
Nee. Ja. Hetzelfde gold voor die 2 minuten daar in die karaokebar.
Ja, ik snap het helemaal. Zullen we er eens langzamerhand een punt achter zetten? Met jullie welnemen?
Dat lijkt me goed. Want het wordt alweer bijna licht.
Nou ja, het is al licht. Nog één laatste voetbalvraag dan toch aan Dennis en Dennis. Of het is eigenlijk geen vraag, het is toch meer een wat vervelende constatering, dat je misschien toch wel ook weer hard moet vaststellen dat Feyenoord weer geen topwedstrijd heeft gewonnen.
Nou, exact. Dat is de hele samenvatting inderdaad, Bart, van deze avond. Hè. Dat je dus goed voor de dag komt in dat eerste gedeelte van de wedstrijd, maar dat je dus weer een topwedstrijd niet weet af te sluiten. Dat is denk ik de samenvatting van vanavond.
Ja, tegen Aston Villa, PSV, Fenerbahce zou je misschien nog mee kunnen nemen. Ik vroeg het van Persie ook, zie je daar nou een rode draad, een patroon in? En volgens hem zat dat er in dat dat Feyenoord zelf niet effectief genoeg is met de kansen die het in al die wedstrijden toch heeft gekregen. En als het dat wel zou zijn, dat wedstrijdbeeld dan ook verandert. Dus hij gaf er ook alweer een positieve twist aan. Dat hij ook voldoende ziet, ook vanavond weer, waarom hij nog steeds denkt, dat gaat gewoon goed komen, ook Europees. Maar dan zal dit punt wel echt moeten verbeteren.
En die punten die je bij Braga hebt laten liggen, dat kunnen
die
nog eens hele dure worden.
Ja. Ja, duidelijk. Daar ronden we mee af. Dankjewel Dennis van Eersel, Dennis Kanenburg en Frank Stout. Jij bent er ook nog.
Ja. Okay. Zeker. Wel nog terug. Wel, maar
Doe niet lang meer,
nee.
Ik zie jullie alle drie morgen aan het einde van de middag voor inderdaad weer een uitzending van FC Rijnmond. Kom veilig en wel thuis in Nederland. Bedankt
zo'n zware voor jullie bestellen. Bijdrage. Het is net Telly Savalas.
Ja. ik rond af. Tot morgen bij FC Rijnmond of een andere gelegenheid. Bedankt voor het luisteren. Dag.
Meer Feyenoord nieuws vind je op Rijnmond.nl en in de gratis app. En abonneer je op de Rijnmond nieuwsbrief, de Week van Feyenoord.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Pointer Advies en Paul en Paul.